Zo, heel goed om hier weer met elkaar zo het woord te openen. En zoals u al ziet op het scherm, zullen we het deze morgen gaan hebben over de feesten van de Heren. Ik wil deze morgen met u gaan naar Leviticus 23, naar de feesten van de Heren. En wie van u weet wat voor feest er morgen in Israël gevierd wordt? Wat voor feest wordt er morgen gevierd? Pasen hoor ik. Nee, geen Pasen. Het Loofhuttenfeest inderdaad, ja. Ja, Yom Kippur was afgelopen week. En hoe weet je nou dat het morgen het Loofhuttenfeest is? Hoe weet je dat nou?
Omdat het net grote verzoendag is geweest.
Nou, dat weet je door de boekenlegger van Israël in de Bijbel. Ja. En ik heb ze achterin neergelegd. We hebben net een nieuwe boekenlegger weer. Dus ik zou zeggen, neem zo'n boekenlegger mee. En stop hem in je Bijbel. En dan ben je helemaal actueel wat betreft de feesten. Ik stel voor dat we een paar versen met elkaar gaan lezen. En ik heb daar dus ook een PowerPoint bij. We zullen niet heel het gedeelte lezen. We zullen de eerste paar versen van Leviticus 23 lezen ter inleiding. En er staat, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. En dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. En dit zijn de feestdagen van de Heere. De heilige samenkomsten die u op een vastgestelde tijd moet uitroepen. En dan begint het vervolgens met Pesach. Ja, in Leviticus 23 wordt er gesproken over 7 feesten. 7 feestdagen van de Heren. U ziet er 8 op het scherm. De Sabbat, daar begint het mee. Het is eigenlijk niet echt een feest, maar het maakt wel een heel belangrijk onderdeel uit. En het begint zelfs in Leviticus 23 met de Sabbat. In vers 2 valt het op dat het gaat om de feestdagen van de Heren. En als je teruggaat naar de grondtekst, dan vind je hier in het Hebreeuws het woord Moadim. En dit woord dat is afgeleid van het werkwoord Ja'at. En dat betekent een plaats of een tijd aanwijzen. Je zou het ook kunnen vertalen met het elkaar ontmoeten op de afgesproken tijd, op de afgesproken plaats. De eerste keer dat je dit woord tegenkomt in de Bijbel is in Genesis 1 vers 14, waar we kunnen lezen over de schepping, hè, dat God de lichten maakt aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht en laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden, Moadim, en van dagen en van jaren. God brengt orde. Orde in de samenleving van Israël. Hij brengt orde in de schepping. Hij brengt vaste dagen aan. Maar hij brengt ook orde in de samenleving van Israël. Hij maakt afspraken met het volk. Afspraken waar zij zich aan moesten houden. Vaste momenten prikte hij als het ware in de agenda van Israël om ontmoeting te hebben, ontmoeting met de Heren. En als je daar zo verder over nadenkt, dan denk ik dat daar meteen ook een hele belangrijke les ligt voor ons persoonlijk geestelijk leven. Want hoe gaan wij om met onze agenda? Het is zo snel gevuld met allemaal activiteiten, maar heeft God ook al afspraken met ons kunnen maken? Zijn er vaste momenten in onze agenda waar we hem kunnen zoeken, waar we zijn woord kunnen lezen? En als je geen tijd met hem investeert, als je geen afspraken maakt met de Heren, dan kan het zomaar zijn dat het geestelijk leven ook steeds minder wordt. En dat je steeds minder alert wordt, dat je kwetsbaarder wordt ook voor wat de wereld jou allemaal te bieden heeft. En het zou zomaar kunnen zijn, als dat zo'n hele lange tijd doorgaat, dat het eigenlijk steeds minder feesten is in je leven, ook geestelijk gezien. De feesten die zijn heel duidelijk verbonden aan het volk Israël.
Als je Leviticus 23 zo doorleest, dan lees je eigenlijk iedere keer weer dat de Heere zegt, spreek tot de Israëlieten. Letterlijk staat hier de zonen van Israël, de Benai Israël. We vinden dat in vers 1, maar ook in vers 10, vers 24, vers 34 en vers 44. Iedere keer worden de zonen van Israël aangesproken. De feesten die zijn ook heel duidelijk verbonden met het land Israël. Met de stad Jeruzalem, waar de Heere zijn naam vestigde en waar het volk ook 3 keer per jaar naartoe moest optrekken. De feesten die zijn ook heel duidelijk verbonden met de tempeldienst. Bij veel feesten moet er ook geofferd worden. En daarom, als je deze woorden zo ziet op het scherm, dan ja, past dat eigenlijk helemaal binnen het verbond wat de Heere met Israël sloot. De woorden feesten, het volk Israël, het land Israël, de tempel, het verbond, het zijn allemaal woorden wat allemaal bij elkaar hoort. En als je eigenlijk 1 daarvan weghaalt, dan, ja, dan stort dat als een kaartenhuis in elkaar. Het hoort bij elkaar. En in het midden, hè, daar zien we de Heere. Het draait om hem. Ieder feest gaat om hem. Vandaar dat de Heere ook spreekt over mijn feestdagen. En we lezen dat ook in vers 2. Misschien is het u wel opgevallen tijdens het lezen. Het waren niet zozeer de feesten van het volk, waar ze ja, zelf maar een beetje moesten gaan kijken hoe ze dat feest gingen invullen. Van nou ja, weet je wel, ja, je kijkt maar een beetje hoe je dat gaat vieren. Nee, het waren heel duidelijk de feesten van de Heere. En de Heere had daarbij ook allerlei voorschriften gegeven van hoe die feesten gevierd moesten worden. Maar op een gegeven moment weten we, als we de geschiedenis van Israël volgen, dat het volk op een gegeven moment hun eigen feesten ervan gemaakt hebben. En ze werden ontrouw aan de Heere. Ze gingen de afgoden achterna. En als je Jesaja 1 zo doorleest, dan ja, valt het op dat de Heere daar spreekt, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel, ze zijn mij tot last, ik ben moe om ze te dragen. Het valt daarbij op dat het niet langer meer de feestdagen van de Heere waren, maar dat het feesten van mensen waren geworden, waar ze met eigen invulling kwamen. In Jesaja 5 vers 12, daar valt het ook op dat het volk geen oog meer heeft voor de daden van de Heere en voor het werk van zijn handen. Nogmaals, in de feesten draait het om God. En God had hele duidelijke voorschriften gegeven van hoe die feesten gevierd moesten worden. Maar het volk had op een gegeven moment geen oog meer voor de daden van de Heere. En als je vandaag de dag naar het Jodendom kijkt, dan zie je ook dat er ja, heel veel tradities van mensen aan zijn toegevoegd. We moeten bedenken dat in het jaar 70 na Christus de tempel ja, in vlammen is opgegaan. Het volk werd uit het land geworpen. En ja, er ontstond een situatie buiten het land waar ze ja, heel veel feesten niet meer konden vieren. En als je vandaag de dag kijkt naar hoe de feesten in het Jodendom worden gevierd, dan valt er bijvoorbeeld op dat het feest van de eerstelingen, waarbij men de eerste oogst naar de tempel moest brengen, dat dat eigenlijk ja, geen plek meer heeft binnen het Jodendom, omdat het helemaal naar de achtergrond is verschoven. Als je kijkt naar het chassidisme, dan zijn er ook allerlei tradities aan toegevoegd. Bijvoorbeeld, afgelopen week hadden we het grote verzoendag dat er gevierd werd. En binnen het chassidisme heeft men de traditie van kapurot, waarbij men dan een kip pakt en die boven het hoofd slingert en een aantal gebeden opzegt. En dan zouden je zonden moeten overgaan op die kip. Een traditie van mensen, maar niet van God. En ik denk dat wij daar ook heel veel van kunnen leren. Het is ook heel belangrijk als we kijken naar het christelijk geloof, hè, om iedere keer te kijken van, ja, wat is nou van God en wat hebben mensen er uiteindelijk van gemaakt? Hè, zijn alle tradities meteen slecht? Nee. Houdt iedere traditie meteen bij God vandaan? Nee, dat ook niet. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om scherp te blijven en dat we iedere keer ook kijken met alles wat we doen, dat de Heer Jezus Christus centraal staat, dat de Heere centraal staat, dat Hij het middelpunt is. Er valt heel veel over de feesten te zeggen. En we zullen ons vanochtend richten op de grote lijnen. Maar allereerst valt het op, als je die feesten bestudeert, dat er meerdere lagen zijn te vinden in de feesten, in ieder feest afzonderlijk. Allereerst heb je de historische laag. De feesten die maakten een hele belangrijk onderdeel uit, zoals ik net ook al zei, van het verbond dat God met Israël sloot. Het waren belangrijke momenten om gemeenschap te hebben met de Here. Belangrijke momenten voor ontmoeting. Het tweede wat opvalt in die feesten is dat alles natuurlijk verwijst ook naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus. Een hele bekende tekst die Paulus schrijft in Colossense 2, daar lezen we: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. De MBG heeft: de werkelijkheid is Christus. De feesten, het waren schaduwbeelden. Schaduwbeelden van de toekomende dingen. Dus toen de feesten door God werden ingesteld, en dat is heel belangrijk, toen verwezen ze eigenlijk direct naar iets groters, naar iets belangrijkers wat komen zou. De vervulling ervan. Namelijk de Messias, de Heer Jezus Christus. En hetzelfde zien we eigenlijk binnen heel die tempeldienst. Het waren allemaal schaduwbeelden, wat door de Here was ingesteld, wat paste binnen dat verbond, maar wat meteen ook verwees naar iets wat in de toekomst zou komen. En ik moet in dit verband natuurlijk ook denken aan de Hebreeënbrief, waar de schrijver ook laat zien dat Christus meer is dan hoge priester Aaron. Dat hij meer is dan Mozes, dan Jozua. Dat het nieuwe verbond wat de Heer Jezus sloot, dat het vele malen hoger is dan het oude verbond. En daarom dat het zo belangrijk ook voor ons is om nooit bij de schaduw te blijven, maar dat we dit altijd bestuderen in het licht van de Heer Jezus Christus. Van de Messias. We moeten gaan, zoals Paulus dat ook zegt, naar de werkelijkheid. De apostel Petrus die schrijft hier ook iets heel belangrijks over. Hij schrijft in 1 Petrus 1 vers 10 en 11, na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Lieve vrienden, wij hebben het voorrecht dat wij verder in de tijd mogen staan. Voor hun waren het nog schaduwbeelden. En heel veel profetieën, heel veel beelden die je in het Oude Testament terugvindt. Men wist van dit zijn schaduwbeelden van iets wat in de toekomst gaat komen. Maar zij tasten nog in het duister. En wij mogen die heerlijkheid van de Here kennen. De Messias van Israël. In de feesten daar vinden we ook Gods plan met Israël, de helsgeschiedenis. En dan met name Gods plan vanuit Israël bekeken, want we hebben net gezien dat die feesten verbonden zijn aan Israël. En we zullen zien dat een deel daarvan historisch is, al vervuld, en een deel profetisch nog is. Dus zoals de profeten in hun tijd zochten en speurden naar bepaalde vervullingen, zo geldt dat in feite ook voor ons met bepaalde feesten. Want in Zacharia 14, daar kunnen we lezen dat in het Messiaanse Rijk in de toekomst uiteindelijk nog het Loofhuttenfeest gevierd gaat worden. En hoe ziet dat er uiteindelijk uit? Hoe ziet die Christusregering er uiteindelijk uit? Hoe ziet het er uiteindelijk uit dat al die volken straks naar Jeruzalem zullen optrekken om dat Loofhuttenfeest daar te gaan vieren? Ik heb er een bepaald beeld bij en tegelijkertijd tast ik nog in het duister en ben ik benieuwd hoe dat straks allemaal in vervulling gaat. Hoe dat eruit komt te zien. En de laatste, de vierde, is dat we natuurlijk in de feesten ook geweldige lessen vinden voor ons persoonlijk geestelijk leven. En ik zal daar aan het einde ook nog op terugkomen dat eigenlijk in die feesten je ook heel mooi de verschillende fasen ontdekt die er in een christenleven zijn. In Leviticus 23, nogmaals, wordt er gesproken over 7 feesten. En deze feesten die kun je onderverdelen in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. Wij bevinden ons nu in de najaarsfeesten. De eerste vier feesten, de voorjaarsfeest, dat is Pesach, het feest van de ongezuurde broden, het feest van de eerstelingen en het wekenfeest. En dan is er een periode stilte en dan heb je uiteindelijk de najaarsfeesten, Yom Teruah, de dag van het bezuingeschal, grote verzoendag en het loofhuttenfeest. En bij drie van die zeven feesten moest het volk ook optrekken naar Jeruzalem. En dat gaat bij degene die vet gedrukt zijn, bij Pesach, bij het wekenfeest en bij het loofhuttenfeest. Nou, ik stel voor dat we die feesten gewoon eens historisch en profetisch langsgaan, in vogelvlucht natuurlijk. Zoals reeds gezegd begint Leviticus 23 met de Sabbat. En eigenlijk zie je dat die Sabbat al ligt opgesloten in de Sabbat of in de scheppingsdagen. De zevende dag rustte God van al het werk. In het verbond dat God later met Israël sloot, speelde de Sabbat ook een hele belangrijke rol. En ook wat betreft de feesten zie je soms dat bepaalde feesten vallen in tussen twee Sabbaten in. Als je kijkt naar het woord Sabbat of Sabbatdag, dan komt dat in de Bijbel maar liefst 133 keer voor. De Sabbat was opnieuw een teken voor Israël. Het was een Sabbat, een dag van volledige rust. Het volk mocht zes dagen werken en die zevende dag was een dag van volledige rust. En wanneer je als Israëliet niet hield aan de Sabbat, dan kwam God uiteindelijk ook met zijn oordeel. En we lezen dat bijvoorbeeld, u kunt het meelezen op het scherm in Exodus 31, vers 13, waar de Heere zegt, u dan spreekt tot de Israëlieten en zegt, u moet zeker mijn Sabbaten in acht nemen. Want dat is een teken tussen mij en u al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor de Heere heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, en ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Die Sabbat, dat was een teken tussen God en Israël. Het paste helemaal binnen dat theocratisch verbond wat God met Israël sloot, waarbij de Heere ook rechtstreeks ingreep. En wie zich niet hield aan de Sabbat, die werd ook gedood. En we kunnen daarvan ook meerdere voorbeelden vinden, waaronder in Numeri 15, waar we kunnen lezen over een man die op de Sabbat hout sprokkelt. En de Heere komt met zijn oordeel en deze man wordt gedood. Waarom? Omdat hij zich niet hield aan de wet van God. Hij hield zich niet aan de voorschriften. Wij leven gelukkig in een andere tijd, hè? Maar de Heere die greep in die tijd rechtstreeks in. Israël had ja gezegd tegen het verbond. Ja gezegd tegen de zegen en de vloek. Nou, wanneer je gaat kijken naar de Sabbat in het grote plan van God, dan zien we eigenlijk ook dat de eerste mens, Adam en Eva, vanuit de rust begint. In het paradijs. Zij mochten leven onder de heerschappij van God. Maar we kennen allemaal de geschiedenis, hè? Hoe de slang, Satan, de eerste mens uiteindelijk misleidt en ze worden uit het paradijs geworpen. Wat heel interessant is, is dat wat je eigenlijk onder Adam en Eva ziet, dat dat later ook gebeurt met het volk Israël. Er zijn heel veel parallellen. Het eerste wat je ziet is dat Adam en Eva een land kregen, het paradijs, waar zij mochten wonen. Hetzelfde zie je bij Israël, ze kregen een land, het land Kanaan. Adam en Eva die kregen één wet, namelijk niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Later onder Israël zie je ook dat ze Gods wet kregen. De 613 geboden en verboden. Adam en Eva die werden uit het land geworpen toen ze de wet overtraden. Hetzelfde zie je later ook bij Israël. Ze overtraden de wet van God en ze werden uit het land geworpen. God wilde dat Adam en Eva en daarmee eigenlijk heel de mensheid, ja, vanuit Gods rust en onder zijn heerschappij zou leven. Hetzelfde wilde God ook met Israël, dat ze onder zijn rust, onder zijn heerschappij zouden leven. God wilde Israël de rust inbrengen. En daarom dat de Bijbel ook leert in Hebreeën 4 vers 9, dat er in de toekomst voor Israël ook nog een sabbatsrust ligt weggelegd. En dat zal gebeuren in dat Messiaanse vrederijk als Christus zal terugkomen. Hoe konden Adam en Eva, en daarmee eigenlijk heel de mensheid, tot God naderen? Nou, door het geloof. En we lezen ook over de offers die gebracht werden. Hoe kon Israël naderen tot God? Door de offerdienst. Door het geloof. En later natuurlijk door het geloof in het volbrachte werk van de Messias, de Heer Jezus Christus. En daarmee komen we meteen ook bij dat eerste feest, Pesach. Een heel belangrijk feest binnen Israël. Het bijzondere is dat toen Pesach begon, dat werd ingesteld dat God ook de dagen met Israël begon te tellen. We lezen dat in Exodus 12, dat het volk verlost werd en dat Pesach wordt ingesteld. En dat ze een lam moesten nemen zonder enig gebrek. Het was niet zo van, ik kies even dat kreupele lammetje daar, die heb ik nog daar liggen, dan doe ik die wel. Nee, het moest een lam zijn zonder enig gebrek. Natuurlijk een prachtige verwijzing ook naar de Heer Jezus Christus, naar Jesaja 53. Waar we kunnen lezen ook over het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Ook het lam van God moest perfect zijn. En daarom was het lam van God. Het was van de Heere zelf. Het bijzondere is dat als je het nou hebt over die vastgestelde tijden van de Heere, dat je ook profetisch ziet dat die feesten op de vastgestelde tijden in vervulling zijn gegaan. En ik kom daar zo meteen nog op terug, maar je leest allereerst bij Pesach dat het lijden en het sterven van de Heer Jezus tegelijk liep met de viering van Pesach. Is dat niet bijzonder? En we zullen zometeen zien dat dat ook geldt voor de andere feesten. Pesach, we behandelen de kern, het bepaalt ons bij Christus, bij de Heer Jezus Christus, bij zijn lijden, zijn sterven. Direct daarop aansluitend heb je het feest van de ongezuurde broden. Je hebt Pesach en meteen die dag daarna is het feest van de ongezuurde broden. 7 dagen lang at het Joodse volk ongezuurde broden. En dit feest dat herinnert natuurlijk in de eerste plaats het volk eraan dat ze in alle haast het land Egypte moesten verlaten. Ze mochten geen zuurdesem toepassen. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen. Het volk was verlost. Pesach had plaatsgevonden. Ze moesten als een verlost volk gaan leven. Ze moesten zo snel mogelijk die duisternis van Egypte verlaten. En ze moesten als een verlost volk door het leven gaan. Zuurdesem in de Bijbel is altijd een beeld van zonde en hoogmoed. En Paulus die schrijft er ook over in 1 Korinthe 5, waar hij zegt in vers 6... Weet u dan niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam Christus is voor ons geslacht. We hebben bij Pesach net gezien dat ze een lam moesten nemen, een onbevlekt lam. Een lam waar niks op aan te merken was. Het feest van de ongezuurde broden bepaalt ons allereerst bij het feit dat Christus ongezuurd was. Hij was zonder zonde. Hij was het volmaakte lam van God. Hij was ongezuurd. En let ook op, in vers 7 van 1 Korinthe 5, daar schrijft Paulus, u bent immers ongezuurd. En hoe kunnen wij als zondige mensen ongezuurd worden zonder zonde? Nou, dat kan omdat wij in Christus zijn. Omdat Christus ongezuurd is. Omdat dat onze positie is. En net als Israël, als Pesach in je leven heeft plaatsgevonden, ja, dan moet je eigenlijk als een verlost persoon gaan leven. Je moet Egypte zo snel mogelijk achter je laten. En je moet gaan leren wandelen in dat nieuwe leven wat je in Christus hebt ontvangen. In diezelfde maand werd het feest van de eerstelingen gevierd. Wat is nou het feest van de eerstelingen? Wat houdt dat nou precies in? Nou, de eerste vrucht van de oogst, de eerste garve, die was bestemd voor de Heren. Dus die oogst die was op een gegeven moment rijp en er was niet een bepaalde datum bij. Dat werd op een gegeven moment gewoon rijp en je moest dat, zodra dat rijp was, moest je dat oogsten. En die eerste oogst die was bestemd voor de Heren. En waarom was dat nou bestemd voor de Heren? Omdat het land van de Heren was. En Israël nam dat land in bruikleen. En je mocht van die eerste oogst dus nog geen koek of geen brood bakken. Het eerste wat je moest doen, is die eerste schoven brengen naar de tempel. En de priester, die bracht dat, die bewoog die eerste schoven dan voor het aangezicht van de Heer. En die bracht dat als dankoffer voor God. Dankoffer, omdat God gezorgd had voor de oogst, voor de opbrengst van het land. Dat feest van die eerstelingen, profetisch gezien, bepaalt ons bij de opstanding van Christus. Die eerste schoven, dat is een beeld van de eersteling die uit de doden is opgestaan. En Paulus die leert ons dat in 1 Korinthe 15, waar hij schrijft, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er door één mens is, ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Wanneer je dit leest, word je bepaald ook bij de geweldige hoop, lieve vrienden, die er voor ons als gelovigen ligt weggelegd. Die opstanding uit de doden, dat is echt heel cruciaal. Dat we niet alleen geloven in een historische Jezus, wat je heel veel in deze wereld ziet, van ja, hij zal wel bestaan hebben. Maar dat je ook echt daadwerkelijk gelooft dat hij is gestorven en dat hij is opgestaan. En hoe belangrijk dat is, dat laat Paulus eigenlijk ook in de context van 1 Korinthe 15 zien. Het belang van de opstanding. Want hij schrijft dan in 1 Korinthe 15 vers 17, en als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Paulus die is hier heel zwart-wit in. En ik denk dat dat ook een belangrijke les voor ons is, dat we altijd de opstanding van Christus verdedigen. Want als we niet geloven in de opstanding, ja, dan is ons geloof zinloos. Dan zitten we hier voor niks vanochtend. Waarom? Omdat we nog in onze zonde zijn. En ook zij die ons zijn voorgegaan, die in Christus zijn ontslapen, die zijn verloren, schrijft Paulus. Vanaf dat Pinksterfeest begon, vanaf het feest van de eerstelingen moest Israël gaan tellen. Dus zodra die oogst rijp was en ze die eerste oogst gingen brengen bij voor het aangezicht van de Heren, moest het volk beginnen te tellen. 50 dagen, 7 weken, 49 dagen en op de 50ste dag was het Pinksterfeest, het wekenfeest. En met het feest van de eerstelingen moest je de eerste oogst naar de Heren brengen. Bij het feest van Pinksteren moest je opnieuw een spijsoffer brengen, wat bestond uit 2 pinksterbroden. Dus daar mocht je wel van bakken. Hè? 2 pinksterbroden en die moest je brengen voor het aangezicht van de Heren. Als we denken aan Pinksteren, aan dit feest, dan komen we natuurlijk al heel snel terecht, ook in Handelingen 2. waar we stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Van de Geest. En daar zie je dat het een hele Joodse setting is. Als je Handelingen 2 bestudeert, dan was het volk daarbij één om dat Joodse Shavuot te vieren. Dus je moet bedenken dat niet vanuit alleen vanuit Israël, want een deel van het volk was al verspreid onder de volken. Je had een Joodse gemeenschap in Babel, je had een Joodse gemeenschap in Rome, noem maar op. En met dat Pinksterfeest kwam men dus massaal vanuit al die landen daaromheen, kwamen Joden naar Jeruzalem toe om dat Joodse Shavuot te vieren. En wat gebeurt er in Handelingen 2? Kunnen we lezen over die uitstorting van Gods geest. En in één klap horen al die Joodse mensen die uit al die gebieden kwamen, die hoorden in één klap het evangelie. En we kunnen lezen dat maar liefst 3000 man daar tot geloof komt. En je moet je dus bedenken dat heel veel van die mensen uiteindelijk weer teruggingen naar hun eigen woongebied en dat evangelie meenamen. En in één klap werd eigenlijk dat evangelie die Joodse wereld ingeslingerd. Het bijzondere vind ik, wat ik net ook al zei, dat die eerste 4 feesten, dat je daar eigenlijk ook profetisch gezien heel mooi die vastgestelde tijden van God in terugkomt. We hebben net gezien bij Pesach dat het lijden en het sterven van de Heer Jezus prachtig valt met Pesach. En ik zei net bij het feest van bij het feest van de ongezuurde broden, bij het feest van de eerstelingen moest men gaan tellen. En het interessante is dat je niet precies kon weten wanneer de oogst klaar was. Dus op het moment dat de oogst klaar was, en je die eerste oogst binnenhaalde, mocht je gaan tellen die 50 dagen. Maar er kon een week verschil in zitten. En het bijzondere is dat God eigenlijk ook dat in de hand heeft gehad. Want op de 50ste dag wordt de geest van God uitgestort. En daarin zie je eigenlijk in al die feesten dat God het allemaal in zijn hand heeft gehad. En dat het ook echt vastgestelde tijden van hem zijn. Hij heeft daar heel duidelijk de hand in gehad dat die oogst werd binnengehaald. En 50 dagen later dat ook het Pinksterfeest daar was. De uitstorting van Gods geest. We hebben dus gezien dat Pesach ons bepaalt bij de dood van het lam. We hebben gezien bij het feest van de ongezuurde broden dat Christus ongezuurd is. En daardoor ook wij. We hebben gezien bij het feest van de eerstelingen dat ons bepaalt bij de opstanding. Christus als de eersteling. En we hebben gezien bij het wekenfeest dat precies prachtig samenvalt met de uitstorting van Gods geest. Vervolgens is het heel lang stil, wat ik net ook al zei, op de feestkalender van Israël. Juni gaat voorbij, juli gaat voorbij, augustus. En in die maand, september of oktober, dan hoorde Israël een geschal. En dan komen we terecht bij het feest wat bij velen van ons bekend staat als het bezuinenfeest. De Statenvertaling, die vertaalt het anders, die vertaalt het met de dag van het geklank. En eigenlijk is dat wat sterker vertaald hier zo, omdat het Hebreeuwse woord shofar je in de grondtekst niet tegenkomt. Shofar, wat staat voor bezuin. Als je teruggaat naar de grondtekst, dan staat hier het woord teruah. En dat woord, dat kun je vertalen met geklank of met een luide roep. Dus er was iets van een geklank of een luide roep. En volgens de Joodse tradities, we vinden dat niet terug in de Bijbel, maar volgens de Joodse traditie moest het volk zich vervolgens gaan opmaken voor Yom Kippur. Want 10 dagen later was het Yom Kippur, de grote verzoendag. En dan komen we tegelijk ook bij Yom Kippur terecht. Waar de hoge priester op die dag, wat eigenlijk niet echt een feest is, maar meer een gedenkdag, waar de hoge priester dan dat heilige der heiligen moest binnengaan om daar verzoening tot stand te brengen voor het volk. Eén keer per jaar mocht het volk het heilige der heiligen binnen. Nou, in de Hebreeënbrief daar lezen we natuurlijk uitgebreid over dat hoge priesterschap van de Heer Jezus. Het bijzondere is dat de Heer Jezus de hemelen is doorgegaan. En dat je in Hebreeën kunt lezen dat hij uiteindelijk dat binnenste heiligdom is ingegaan. En dat hij daar met zijn eigen bloed is binnengegaan. Daar heeft hij dat volmaakte offer, zijn eigen offer heeft hij gebracht. En bijzonder vind ik dat wij mogen zijn waar hij is. Wij mogen in dat binnenste heiligdom zijn. Wij mogen in vrijmoedigheid naderen tot die troon van genade. Onder het oude verbond was dat ondenkbaar. Je had eens de vraag moeten stellen aan de hoge priester van joh, zou ik een keertje met je mee mogen naar dat heilige der heiligen? Dat was ondenkbaar. Hè? Maar het geweldige is dat wij, dat die weg is geopend en dat wij in vrijheid mogen naderen tot zijn troon. Nou, in diezelfde maand werd ook het Loofhuttenfeest gevierd. In deze week maakte men allemaal loofhutjes en dacht men terug aan de geweldige verlossing die God had gegeven, maar ook de bescherming die hij gaf in die 40 jaar woestijn. 7 dagen lang moest het volk feest vieren. Ze mochten genieten van de rust die God hen gaf. Als we nou kijken naar die feesten in het plan van God, dan zien we dus dat die eerste 4 feesten in feite vervuld zijn. En dat we nu eigenlijk leven tussen het laatste feest, het wekenfeest, en tussen het dag van het geklank in. Wij leven, zoals je dat ook kunt lezen in Daniël 9, tussen die 69ste en de 70ste jaarweek in. Als je daar nog niet van gehoord hebt, maakt niet uit, maar als je daar meer over wil weten, de 70 jaarweken. En het interessante is dat als je profetisch gezien naar deze feesten gaat kijken, dan vind je, als je gaat zoeken op die dag van het geklank, dan kom je terecht in Sefanja. En in Sefanja daar staat Yom Shofar Teuah. En in Sefanja vind je eigenlijk 12 namen die staan voor namen voor de dag van de Heere. 7 verschillende namen die de dag van de Heere aanduiden. Waaronder dus Yom Shofar Teuah, de dag van het bezuingeschal, maar ook van het krijgsgeschreeuw. En die dag van de Heere, dat is niet de zondag of zo, maar dat is de dag wat alles te maken heeft met de wederkomst van Christus. En die wederkomst van Christus, dat leert het boek Openbaring ons, die wordt ingeluid eerst met oordelen. En dat zal uiteindelijk uitlopen op de komst van Christus. Dus die dag van de Heere, dat is niet een dag van 24 uur, maar dat is een dag wat begint met oordelen en dat eindigt uiteindelijk met de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk, waarin alle voet zich zal moeten buigen voor de Heer Jezus Christus. Grote Verzoendag is voor ons in principe verleden tijd. Als je Christus mag kennen, dan heeft Verzoendag ook in je leven plaatsgevonden. Voor Israël als volk is dat anders. Zij wachten nog steeds op die grote Verzoendag. En er zal een moment komen. De basis daarvan is natuurlijk gelegd in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar er zal een moment komen dat Israël als volk ook ja zal zeggen tegen de Heere. En we lezen daar ook over in Zacharia, dat ze hem zullen noemen de Heere mijn God. En we lezen ook in Zacharia 12 vers 10 dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Dus bij Christus wederkomst zal voor Israël als volk die grote verzoendag aanbreken als ze als volk tot bekering zijn gekomen. En dan heb je natuurlijk ook nog de periode van het Loofhuttenfeest. En profetisch gezien wijst dat op dat Messiaanse Rijk, die rust en die vrede die nog gaat komen over deze wereld als Christus zal terugkomen. En dan zal ook Israël pas veilig kunnen wonen onder haar loofhutje. Want als je vandaag de dag naar Israël kijkt, ja, dan kunnen ze alles behalve veilig Loofhuttenfeest vieren. Ze zijn omringd door alleen maar antisemitische landen die maar één doel voor ogen hebben, dat is Israël van de kaart vegen. Maar er zal een moment komen dat God gaat ingrijpen. En dat dat Loofhuttenfeest in de toekomst ook nog gevierd zal worden. En we lezen daarover in Zacharia 14. Dit is in een notendop de feesten historisch en profetisch. En als je zegt van, hé, het is best wel snel gegaan en daar ben ik me heel goed van bewust, dan stuur ik met alle liefde deze PowerPoint naar je op, om dat nog eens een keertje goed op een rijtje te zetten. Het is echt fantastisch als je gaat zien hoe rijk die feesten zijn. We hebben er een conferentie over gegeven, maar ik vond het een uitdaging om het ook eens een keer op een zondagochtend in een notendop te brengen. Tot slot, die feesten die bepalen ons ook bij de verschillende fasen in ons persoonlijk geestelijk leven. Ieder mens staat van nature als het ware tussen Sabbat en Pesach in. Van nature kunnen wij niet wandelen met God. Er is onrust gekomen. En wij kunnen alleen met God gaan wandelen als Pesach in ons leven heeft plaatsgevonden. En zodra Pesach in ons leven plaatsvindt, dan worden we vaak ook geconfronteerd met dat zuurdeesem in ons leven, met die zonde die zo opzwelt. In Christus zijn we ongezuurd. Dat is onze positie. Zijn we heilig en rein? Maar het is wel belangrijk dat we ook dat wereldse leven en dat wereldse denken ook ontvluchten als Pesach in ons leven heeft plaatsgevonden. Als we daar niet radicaal mee breken, dan kan het zomaar zijn dat de wereld opnieuw beslag krijgt van je leven. Waarom? Omdat je nog een kind bent in het geloof. En als kind, moet je geestelijk gaan groeien. En vooral in dat eerste proces als kind, kan die strijd tussen de geest en het vlees kan heel sterk zijn. Dat je iedere keer weer naar beneden wordt getrokken. En Paulus die schrijft er ook over, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Hij wordt iedere keer weer naar Christus toegedreven. Zoals wij ook iedere keer weer teruggetrokken worden naar de Heer Jezus Christus. Bij hem moeten we zijn. Maar ook verderop, in je geloofsleven. Als je al wat jaartjes meedraait, dan kan het zomaar zijn dat er weer van die oude patronen in je leven zijn die naar boven komen. Van die oude patronen, van die oude gewoontes, die nog een keer fijn gemalen moeten worden. En dat doet pijn. Maar het leert ons wel om iedere keer weer op God te vertrouwen. Om naar hem toe te gaan. En ik denk dat je dat prachtig ook terugziet bij het wekenfeest. Waar die twee pinksterbroden gemaakt moesten worden. Maar voordat er van die oogst brood gemaakt kan worden, is er een heel proces. Want die tarwe die moet fijn gemalen worden. Tot meel. Er moet water bij. Het moet gekneed worden. En uiteindelijk moet het ook nog eens een keer de oven in. En ik denk dat dat ons ook bepaalt bij het werk van de Heilige Geest in ons leven. Hij bepaalt ons bij die oude patronen waar we soms zo enorm aan vastzitten. Zodat we meer en meer leren om dat los te laten en aan hem gelijkvormig te worden. Want wat is uiteindelijk het doel met ons leven? Het doel is dat we uiteindelijk terechtkomen bij dat Loofhuttenfeest. Dat we terechtkomen bij die rust die we hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Leven vanuit zijn rust. Leven vanuit dat overwinningsleven wat hij ons heeft gegeven. Het is zo belangrijk dat we doorgroeien. Van kind zijn naar volwassenheid. Doorgroeien naar zoonschap. En daarom is vanochtend de grote vraag aan u en aan jou. Loop je volgens Gods vastgestelde tijd? Loop je volgens zijn plan in de werken die hij voor jou heeft voorbereid? Bevind je nog voor Pesach? Dan is de eerste stap die je moet maken om je leven over te geven aan hem. Over te geven aan het Lam, aan de Heer Jezus Christus. Maar het kan ook zijn dat je ergens bij die feesten ergens bent blijven hangen. Dat je blijft hangen in dat kind zijn. Dat je blijft hangen in dat feest van die ongezuurde brood. Dat je maar niet daar van loskomt. En dat je moet leren om door te groeien in je geloof. Door te groeien in de kennis van God. Door te groeien van het kind zijn, nogmaals naar volwassenheid, naar dat zoonschap. Loop je volgens Gods vastgestelde plan. En weet je, je kunt niet van Pesach ineens springen naar het Loofhuttenfeest. Nee, het is een proces, het christenleven. En dan mogen we gewoon in alle rust mogen we wandelen naar dat Loofhuttenfeest. Maar het is wel belangrijk dat je groeit en dat je ook leert om door te groeien. Door te groeien naar die Loofhut. Groeit in kennis, in geloof en meer op hem gaat lijken. Is het feest in je leven? Als dat niet zo is vanochtend, dan kan het zijn dat je terug moet naar een bepaald punt om daar vanuit weer op te bouwen. In alle afhankelijkheid en vertrouwen op hem. Amen.